Als jij andere mensen kan helpen, zodat zij zichzelf kunnen helpen. Ja, dan is dat natuurlijk, als jij als werkgever kan faciliteren, natuurlijk supermooi. Geeft heel veel voldoening.
Welkom Haagse Bluff. In deze zomerserie praat ik met jonge ondernemers, Gen Z'ers, over duurzaamheid, diversiteit, betekenisvol werk en financiële zekerheid. Dit is een VNO-NCW-podcast van Opinieblad Forum en het platform Doorpakkers. Doorpakkers is een initiatief van Nederlandse bedrijven in samenwerking met VNO-NCW, met als doel het bedrijfsleven en Gen Z dichter bij elkaar te brengen.
Ik heb heel veel kansen gekregen, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar het mooiste is dan natuurlijk als jij dat kan gebruiken om andere mensen te helpen die niet al die kansen hebben gekregen. Zodat zij zich daaraan op kunnen trekken en echt een leven voor zichzelf kunnen bouwen.
Ik ben op bezoek bij zo'n Gen Z'er, Hans Drijver, medeoprichter van sociale arbeidsbemiddelaar Herojam, hier in Zwolle.
Ja, welkom.
Herojam, wat is dat?
Ja, nou ja, de gemiddelde Nederlander weet niet wat het betekent. Maar als je het aan een Oekraïner zou vragen, dan meestal wel. Het stelt eigenlijk een beetje het verhaal hoe wij begonnen zijn. Namelijk met de Oekraïnse vluchtelingen naar werk begeleiden. En Herojam betekent vrij vertaald eigenlijk aan de helden. Het is onderdeel van een soort oude anti-Sovjet uitspraak. Je hoort vaak Zelensky in tv-toespraken zeggen Slava Ukraina, gloria aan Oekraïne. Maar er hoort eigenlijk nog een antwoord op en dat antwoord is Herojam Slava. En dat betekent gloria aan de helden. En de helden zijn dan de vrijheidsstrijders die gestorven zijn voor een onafhankelijk Oekraïne. Dus het vertelt het verhaal hoe wij begonnen zijn, namelijk de Oekraïnse vluchtelingen naar werk helpen. Als je het aan een Oekraïner vraagt die hier binnenloopt, die weet meteen wat het betekent.
Oké, maar jij was op dat moment een jongeman, ergens halverwege de 20, met een marketingbureautje en je zat in Thailand.
Ja. Ja, aan de andere kant van de wereld. Ja, ik was in COVID als online marketeer hier op mijn laptop in mijn stadsappartementje campagnes aan het optimaliseren. En toen dacht ik, zoals een goede millennial betaamt, wat je hier kan doen, kan je ook overal ter wereld doen. Dus ben ik naar Thailand vertrokken en daar een tijd gezeten. En eigenlijk Herojam gestart in de week dat ik weer terugkwam. Dus ik heb het niet alleen gedaan, samen met Bart, mijn compagnon. Dat is eigenlijk zo geboren omdat Bart, die kwam al heel veel in Oekraïne. Die is daar veel op reis geweest en die kende daar ook veel mensen. En toen die oorlog op uitbreken stond, heeft hij die mensen eigenlijk een berichtje gestuurd van, goh, als je naar Nederland komt, dan help ik je wel. Waarop hij vaak de vraag terugkreeg van, maar hoe zit het dan met werk? Mag ik ook werken in Nederland? Het is een duur land, maar dat mocht niet. Maar dat zat eraan te komen vanuit Brussel dat die werkvergunningen vrijgesteld zouden worden. Dus zo is dat idee ontstaan. En wij dachten, nou, er komen straks misschien wel een paar duizend Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland. Bleek een beetje een onderschatting te zijn. Het zijn er inmiddels ruim 100.000 die er zijn. Maar we dachten ook, dit zijn allemaal mensen die goed Engels spreken, die horeca ervaring hadden. We hebben vaak genoeg aan de andere kant van de bar gezeten hier in Zwolle, om een paar horeca ondernemers zover te krijgen deze mensen aan te nemen. Dus zo zijn we eigenlijk van start gegaan.
Oké, dus je hebt hier twee jonge mannen met een ondernemersspirit. Jij had een online marketingbureau. En wat deed Bart op dat moment?
Die ook ervaring als ondernemer, maar ook een hele andere sector. Die komt uit vastgoed en projectontwikkeling. Dus we zeiden ook wel gekscherend. We zijn niet gehinderd door kennis of ervaring. We doen dingen gewoon op onze eigen manier. En dan kijken we op een blanco manier naar. Dus zo zijn we gewoon begonnen. Met een goede, gezonde dosis naïviteit. Ik denk als we toen wisten wat we nu allemaal weten. Hoe moeilijk en complex het kan zijn. En risicovol het kan zijn om een uitzendbureau te starten. Waren we waarschijnlijk nooit begonnen. Maar het was echt problemen behandelen in de volgorde van binnenkomst voor ons. Dus als iets nu niet een probleem is, dan is het geen probleem. En als het nu een probleem is, dan gaan we met elkaar nadenken over hoe we dit willen oplossen. En ook hoe wij het fijn zouden vinden als wij aan de andere kant van de tafel zouden zitten. En hoe het dan opgelost zou worden. Dus zo zijn we stapsgewijs begonnen 3 jaar geleden.
In deze serie praten we over onderwerpen die ons allemaal raken. Duurzaamheid, diversiteit, betekenisvol werk en financiële zekerheid. Thema's die voor jouw generatie, jij bent een twintiger, echt pilaren onder jullie levens schijnen te zijn. We gaan ze straks één voor één even langs, maar nog eventjes ter introductie. Jullie zijn er dus super bleu in gestapt, super naïef, zeg je zelf. Het is een bedrijf geworden, Herojam. Eventjes kort, waar staan jullie nu? Wat is het voor een bedrijf?
We zijn een sociale arbeidsbemiddelaar voor nieuwkomers. Dus we helpen nog steeds de Oekraïnse vluchtelingen veel. En dat blijven we ook doen, voor zolang dat mag. Zolang zij hier mogen werken in Nederland. Maar we zijn wel verbreed inmiddels naar ook andere nieuwkomers. Dus we helpen ook veel statushouders en veel asielzoekers aan het werk. Dus dat was ook eigenlijk wel een logische stap, omdat veel van onze klanten die vroegen van jullie helpen ons met Oekraïnse vluchtelingen inzetten. Kan je ook niet een keer meedenken over hoe wij andere vluchtelingen te werk kunnen stellen hier? En in 2023 is ook de 24 weken eis komen te vervallen. Dus asielzoekers mochten eerder maar 24 weken per jaar werken. Nou, dat is natuurlijk geen werkgever die zijn handen daar aan brandt. Denk tegen die tijd dat iemand iets kan, moet hij weer weg. Dat is komen te vervallen door de Raad van State. En daardoor zijn we nu ook verbreed en werken we heel veel met asielzoekers. Als die 6 maanden in Nederland zijn, dan mogen zij ook aan het werk met een werkvergunning. En daar helpen wij ook onze klanten bij om die mensen te werven en in te zetten en te begeleiden.
Je schetst heel mooi, we waren super naïef hieraan begonnen. Waarschijnlijk een week voordat jullie begonnen hadden jullie nog nooit nagedacht over om een uitzendbureau te gaan beginnen. Kan jij omschrijven waar het bedrijf nu staat? Is het nu gewoon een bedrijf dat goed draait en alle problemen zijn opgelost en nu is het een kwestie van er blijven en misschien een beetje groeien en gewoon een bedrijf zijn?
Zeker. Nou ja, we wilden altijd al wel in die zin gewoon een bedrijf zijn. Omdat we heel erg geloven in een commercieel bedrijf dat zich inzet om een maatschappelijk probleem op te lossen. Mm-hmm. Dus wij zijn in die zin ook gewoon een commercieel uitzendbureau. Dat betekent dat wij ook competitief moeten zijn en concurrerend moeten zijn in een enorme competitieve markt. Dus dat wij ook een verdienmodel moeten bouwen dat daadwerkelijk concurreert en ook schaalbaar is, zodat we onze eigen broek op kunnen houden. Dus wij willen wel ons inzetten voor een maatschappelijk probleem, maar we willen dat wel doen vanuit een schaalbaar en rendabel businessmodel. Dus in die zin bouwen wij een gewone commerciële organisatie dat zich wel inzet voor een maatschappelijk en sociaal probleem.
Betekenisvol werk. Is dat altijd een missie voor jou geweest? Dat het werk wat jij doet betekenisvol is? Want als online marketeer was dat misschien helemaal niet zo aan de oppervlakte.
Nee, klopt. Ik merkte ook wel dat ik, toen ik dat deed, is het natuurlijk nog veel commerciëler, nog veel sneller. Dus daar liep ik ook al tegenaan toen ik in Thailand die campagnes aan het optimaliseren was. Ik denk, voor een paar procentjes hier of wat meer omzet daar, ben je campagnes voor commerciële bedrijven aan het bouwen. Dus ik merkte dat ik daar wel een diepere laag of een betekenis miste. En zoals dat soms gaat in je leven, kwam dit toen op het juiste moment voorbij en daar volop gesprongen. En het mooie aan wat we nu doen is dat het aan de ene kant dus ook heel commercieel en snel is. Arbeidsbemiddeling is een hele competitieve sector. Maar tegelijkertijd zetten we ons wel in om andere mensen te kunnen helpen die juist dat setje nodig hebben. En als je het over betekenisvol werk hebt, dan is dat natuurlijk iets wat heel veel voldoening en betekenis geeft. Als jij andere mensen die het wat minder goed hebben, die wat minder geluk hebben gehad, die minder kansen hebben, toch kan helpen dat setje te geven. En als je ziet wat dat betekent voor die mensen en hoe zij daarin groeien, is dat natuurlijk heel mooi werk om te kunnen doen.
Toen jij dit idee samen met Bart bedacht, toen jullie bedachten van hey, we gaan die mensen helpen aan werk. Er zijn misschien wel een paar duizend Oekraïners, dat werden er 100.000. Had je meteen toen in je onderbuik het gevoel, hey, wacht even, dit is een businessmodel. En het is maatschappelijk iets goeds doen. Wist je het meteen? Was het meteen high-fivend? Yeah, we hebben iets.
Ging vrij snel. Ik denk dat in het begin was het vooral iets willen doen. En je zag veel mensen toen die oorlog uitbrak dat ze ook iets wilden doen voor de Oekraïnse vluchtelingen. Dus dat de een was geld aan het inzamelen. De ander die reed met een busje naar de Poolse grens om spullen te brengen. We hadden wel meteen het idee van waar zijn wij goed in? Wat kunnen wij? Dat is ondernemen. Dat is bedrijven bouwen. Dus we probeerden wel meteen iets op te bouwen waarbij we en mensen konden helpen, maar waarbij we ook meteen gewoon een rendabel, schaalbaar bedrijf konden bouwen. En we zagen eigenlijk wel meteen dat heel veel tractie had, omdat ik kon vanuit mijn online marketing achtergrond wel een websiteje in elkaar knutselen en een formuliertje laten vertalen via in het Oekraïens. Als je naar Nederland komt en je zoekt werk, schrijf je in. Wij hebben wel vacatures. Die hadden we nog niet, maar dat was dan even de bluff. Dus die hebben we uitgezet in wat Facebook groepen en wat Telegram groepen en wat advertenties gedaan. Maar binnen een paar dagen hadden we daar echt meteen honderden reacties op van mensen die ook nog in Oekraïne of Polen waren zelfs. Die zeggen, joh, ik spring nu op de trein naar Zwolle en ik kom eraan. En dat bleef maar doorgaan in die komende weken naar echt duizenden reacties. Dus dat was wel meteen voor iets voor ons dat we zagen van oké, hier gebeurt wel echt iets. Mm. Dus als we dit gaan doen, laten we het dan ook serieus aanpakken. En toen zijn we ook naar de notaris gegaan om ons in te schrijven als uitzendbureau.
Dat was een soort gunfactor. Mensen wilden iets doen voor de Oekraïne.
Ja, en het was ook vooral, er was nog niks geregeld. Dit was zo vroeg in het proces. We zagen dat ook heel veel Oekraïners juist bijvoorbeeld uit Duitsland naar Nederland toe kwamen. Omdat we in Nederland vrij snel waren met het op poten zetten van gemeentelijke opvang en werkmogelijkheden. Dus er was in één keer een gat. En ik denk dat wij... Nou ja, een van de eerste, misschien wel de eerste werkgevers in Nederland zijn geweest die Oekraïnse vluchtelingen aan het werk hebben gehad. Dus we hebben ons ingeschreven op 20 maart 2022. En op 13 april zijn de eerste twee Oekraïnse dames gestart bij de libraaien hier in Zwolle in de spoelkeuken, in de afwas.
Wauw, dit is een onwijze competitieve markt, zeg je net. Er zijn grote players ook bezig hier. Jullie zijn twee naïeve twintigers die wel even een websiteje kunnen maken en die op de socials wel wat... wervende tekstjes kunnen plaatsen. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Nee. Je hebt te maken met misschien getraumatiseerde mensen. Er is een taalbarrière. Je moet potentiële werkgevers zover zien te krijgen dat ze Oekraïners in dienst gaan nemen met wie ze misschien helemaal niet kunnen communiceren. Kan je eens een beetje schetsen die problemen die binnenkwamen, die je gewoon in volgorde van binnenkomst hebt behandeld. Ja. Hoe dat is gegaan?
Ja, nou ja, de eerste stap was iemand aannemen, erbij betrekken die Oekraïens spreekt. Want in één keer stond de telefoon roodgloeiend en de mailbox vol met allemaal teksten in Cyrillische teksten in het Oekraïens en in het Russisch, waar wij natuurlijk niks van begrijpen. Dus vrij snel is Sonja erbij gekomen. Die werkt ook nog steeds voor ons. En Anja werkt ook nog steeds voor ons. Dus we hadden al vrij snel de eerste Oekraïense medewerkers op kantoor zitten die de hele dag aan het bellen en het mailen waren in het Oekraïens. Is voor ons natuurlijk ook een gekke situatie, want er gebeurt van alles. Je hoort allerlei teksten om je heen, maar je hebt geen idee inhoudelijk waar het over gaat. Dus dat was de eerste stap. Maar vervolgens ook, ja, wij zijn een uitzendbureau, dus wij zijn juridisch werkgever. Wij zetten mensen op contract. En dat betekent ook dat wij moeten zorg dragen voor de arbeidsovereenkomst, maar ook een correcte verloning en salarisadministratie. Dus de tweede stap was eigenlijk meteen rondbellen naar softwareleveranciers. Want ja, je kan er niet op de achterkant van een bierveeltje gaan doen. En eigenlijk alle leveranciers die we aan de telefoon hadden in maart 2022, die zeiden, nou, leuk idee. We hebben nog wel een plekje in juni om te beginnen met implementeren. Dan hebben we 6 weken doorlooptijd. Kan je zo in augustus een beetje de eerste verloning doen? En wij zeggen, nee, ik moet volgende week de eerste verloning doen. Want die twee Oekraïnse dames die starten bij de libraaien. Nou, zij zijn eigenlijk allemaal, joh, vergeet het maar, gaat niet lukken. Leuk verhaal, maar dit is onhaalbaar. Totdat we bij Easyflex kwamen, werken nu uiteraard nog steeds mee. Die hebben gezegd, joh, we vinden dit een tof verhaal. We laten alles vallen en we springen in de auto naar Zwolle. En we helpen jullie met opstarten. En zo hadden we binnen 2 weken een volledige operationele salarisadministratie. Dus die eerste verloning, die hebben we op de achterkant van het bierveeltje gedaan. Wel iets meer doorgerekend. Mm-hmm. Maar ja, dat was gewoon, we hadden nog niet eens een bankrekening. Dus dat was ongeveer uitrekenen. Nou, het zal ongeveer dit netto moeten zijn. En dat gewoon vanaf het rekeningnummer van mijn holding overgemaakt. En dat later weer recht moeten breien met een voorschot. En zo waren we begonnen. En binnen 2 weken waren we dus up and running.
Wauw.
Hadden we de templates gereed van de arbeidsovereenkomsten. De verloningssoftware ingericht. En konden we echt van start gaan. Dus er is heel veel werk verzet, zeker in die eerste weken en maanden.
We hebben het nu over betekenisvol werk in dit hoofdstukje van deze podcast. En je begint uiteraard meteen uit te leggen waarom het voor die mensen betekenisvol is of kan zijn. Waarom is het eigenlijk voor jou betekenisvol?
Nou ja, ik denk dat het is natuurlijk heel mooi als jij als werkgever dit kan faciliteren. Als jij andere mensen kan helpen, zodat zij zichzelf kunnen helpen. En als je ziet hoe weinig mensen maar nodig hebben, hè, wat voor een klein zetje of handreiking ze nodig hebben, en ze dat volledig aangrijpen om hun eigen leven op te bouwen, om de Nederlandse taal te leren, om te groeien op onze arbeidsmarkt en gewoon weer de hoop krijgen op een nieuwe toekomst en een nieuw leven. Ja, dat is dat natuurlijk, als jij als werkgever kan faciliteren, natuurlijk supermooi, geeft heel veel voldoening. En ik heb natuurlijk zelf, ik ben in Nederland geboren en een liefdevolle opvoeding gehad en hier kunnen studeren. En ik heb heel veel kansen gekregen, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar het mooiste is dan natuurlijk als jij dat kan gebruiken om andere mensen te helpen die niet al die kansen hebben gekregen. Zodat zij zich daaraan op kunnen trekken en echt een leven voor zichzelf kunnen bouwen.
Ik wil naar het kopje financiële zekerheid. En dat wil ik eigenlijk doen met het antwoord wat je net gaf. Want ik kan me namelijk voorstellen dat het naar meer smaakt. Dat het inspirerend is. Je ziet mensen uit een vreselijke situatie komen. En je kan ze helpen. En je kan er ook zelf gewoon een goede boterham aan verdienen.
Ja.
Het is toch eigenlijk een briljante constructie.
Beste van twee werelden, ja.
Jullie investeren alle winst in het bedrijf.
Ja.
Terug in het bedrijf, moet ik zeggen. Of het gaat om goede doelen.
Klopt, ja. Ja, toen we gestart zijn, wat ik al zei, zijn we gestart met op te nemen in onze statuten en oprichtingsakte dat we dividend, dus winst dat gemaakt wordt, moeten doneren aan goede doelen. In eerste instantie de goede doelen in Oekraïne, zodat de mensen die hier kwamen werken niet alleen voor zichzelf werkten, maar ook voor de achterblijvers. En zo doen we dat nog steeds. En dat is eigenlijk, het geeft een andere visie op winst en op ondernemerschap. Dus het doel is niet voor ons om zoveel mogelijk te doneren. We zijn geen NGO of een goed doel. Maar het haalt eigenlijk die prikkel weg om winst te onttrekken uit die organisatie. Als jij heel veel winst uit die organisatie trekt, zeker in die opstartfase, is dat eigenlijk heel zonde en is dat een gemiste kans. Omdat je die winst had kunnen herinvesteren en heel veel mooie en goede dingen mee had kunnen doen. Betere arbeidsvoorwaarden creëren, investeren in Nederlandse taalles of andere opleidingen voor mensen. Dus omdat wij die winst toch moeten doneren, als die overblijft, haalt het eigenlijk die prikkel weg en zorgt ervoor dat wij dat allemaal terug investeren in de begeleiding en de ontwikkeling van onze medewerkers, van onze mensen.
Je zegt dat moesten we doen. Dat moest natuurlijk helemaal niet. Dat moest je van jezelf.
Zelf opgelegd. Ja,
want je zou natuurlijk ook kunnen denken van hey, we doen iets goeds hier voor deze mensen. We helpen ze een mooie toekomst op te bouwen hier. Ja, en als ik dan over een half jaar of over een jaar of over twee jaar in een iets dikkere auto rijd, heb ik dat wel dik verdiend.
Ja, maar ik verdien zelf ook wel gewoon een salaris. Net als iedereen bij ons op het kantoor. Sterker nog, dit moet van de Belastingdienst. Moet je als DGA gewoon een loon jezelf uitbetalen. Dus het is ook niet dat wij er helemaal niks aan overhouden. Je bouwt natuurlijk een bedrijf op en dat heeft ook een bepaalde waarde. Maar uiteindelijk zetten we ons in om zoveel mogelijk te betekenen voor die mensen en voor die medewerkers. En dat is ook wel noodzakelijk. Je ziet, waar we het net over hadden, het is een hele competitieve sector. Dus contracten met grote klanten worden vaak ook helemaal uitonderhandeld op de bottom line.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat er niet altijd genoeg ruimte is in die keten om echt te doen wat nodig is. Om de begeleiding te bieden die nodig is en de opleiding te bieden die nodig is, zodat mensen goed en duurzaam aan het werk kunnen. Dus door die prikkel eruit te halen zijn we eigenlijk in staat om net dat extra stapje te zetten. Om net wat extra begeleiding en opleiding en ondersteuning te bieden. Zodat mensen daadwerkelijk productief en duurzaam inzetbaar zijn. En ze ook uiteindelijk over kunnen naar onze opdrachtgevers. En echt kunnen groeien hier in de Nederlandse arbeidsmarkt.
Je zei toen we begonnen, toen dachten we dat het er een paar duizend zouden worden. Die onze potentiële pool aan mensen die we kunnen gaan helpen. Dat werden er veel meer. Asielzoekers kwamen erbij, vluchtelingen. Je hoeft niet eens alleen maar Oekraïens te zijn nu om bij jullie aan de slag te gaan. Wat is nou het plan? Gaan jullie uitbreiden? Want tot nu toe is het alleen maar groei geweest.
Ja, dus er is nog genoeg te doen. Zeker in de doelgroep van nieuwkomers, zoals wij die omschrijven. Mm-hmm. Dus de Oekraïense vluchtelingen, de asielzoekers. Maar ook de statushouders, mensen die al een verblijfsvergunning hebben, zie je dat de arbeidsparticipatie ook enorm achterblijft ten opzichte van Nederlandse mensen. Dus daar is nog genoeg groei om ook mensen te helpen. Maar misschien zien we in de toekomst ook wel mogelijkheden om verder te verbreden. Ik denk dat ons model is erop ingericht om mensen die wat extra ondersteuning en een extra zetje nodig hebben, om die goed te helpen. Dat kan bij vluchtelingen zijn zoals we dat nu doen. Maar dat kunnen ook bij andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn wellicht in de toekomst. Dus ik zie ook nog wel een toekomst voor me dat we verbreden en andere mensen helpen die ook dat setje nodig hebben op de arbeidsmarkt.
Kom je misschien ook een keer op een punt dat zeg maar alle bedrijven of organisaties, misschien wel overheden waar je deze mensen wilt onderbrengen, deze nieuwkomers, dat je op een gegeven moment tegen het punt aan loopt dat er geen plekken meer zijn. Dat de absorptievermogen misschien een beetje op is of dat er misschien onwil is of dat je tegen een grens aan gaat komen wat zeg maar voor bedrijven acceptabel is?
Nou, ik denk dat, laat ik vooropstellen, we hebben een enorme krappe arbeidsmarkt. We hebben historische tekorten. We hebben te maken met een enorme vergrijzing. Er worden daarnaast ook niet genoeg kinderen geboren hier in Nederland. Dus we hebben migranten nodig. We hebben mensen vanuit andere plekken nodig om hier die banen uit te voeren. Zeker banen op of rond het minimumloon, waar, nou ja, laten we eerlijk zijn, wij vaak toch een beetje te lui of te rijk voor zijn om te doen. Dus ik denk dat er op macroniveau in onze arbeidsmarkt zeker nog meer dan genoeg plekken zijn voor deze mensen om te vervullen. Op organisatieniveau kan het natuurlijk wel uitdagend zijn, omdat je ook te maken hebt met wellicht een cultuurverandering die moet plaatsvinden. Omdat je ook te maken hebt met de juiste begeleiding en ondersteuning die een organisatie moet kunnen bieden om mensen op te nemen in hun teams. Dus daar helpen wij ook bij. We zien dat we in die zin ook wel gegroeid zijn in ons dienstenaanbod. Dus het is niet dat we iemand plaatsen en dat wij dan weg zijn. Wij helpen onze klanten ook echt met bijvoorbeeld het opzetten van onboardingsprogramma's op maat. Zodat iemand op een goede manier landt in die organisatie. Maar ook met het bieden van trainingen op het gebied van diversiteit en inclusie aan de mensen op de werkvloer. Die te maken krijgen met iemand die een andere achtergrond heeft. Dus we proberen ook die aanverwante diensten te bieden om te zorgen dat onze klanten ook goed in staat zijn om deze groep mensen in te zetten en te begeleiden.
En ondertussen zijn jullie aan het nadenken over een evenement helemaal georganiseerd door asielzoekers.
Klopt.
Gewoon als een soort side hustle of zo.
Ja, we zijn het toch wel grappig. We hebben hier een keer bijgedragen aan het Spottoberfest. Dus dat was het eerste Oktoberfest hier in Zwolle. En onze manier van sponsoring was: wat lijkt ons leuk dat wij asielzoekers kunnen inzetten die dan achter de bar biertjes staan te tappen bij het Spottoberfest. Dus dan hebben we 3 asielzoekers aan het werk gehad in ledenhozen. Nou, die wisten zelf ook niet wat ze meemaakten natuurlijk hier. Maar dat was 1 groot succes. Dus dat smaakte naar meer. En 12 november organiseren we hier in Zwolle ons eigen event. Ook op het gebied van diversiteit en inclusie. En ons doel is daar weer om dit hele event te draaien door asielzoekers. Ook om te laten zien aan de bedrijven die daar komen van het kan dus wel. Practice what you preach. Wij laten zien dat het kan. Dus nu is de zet aan jullie om ook deze mensen een kans te geven.
Nu hebben we het over financiële zekerheid. Hè? Je hebt een hoop lessen geleerd, omschreef je net. Stel nou dat je een ondernemer bent en je hebt het gevoel dat je een impactvol bedrijf wil opzetten. Je wil echt maatschappelijk iets bijdragen, maar je wil ook eigenlijk gewoon een goede boterham verdienen. Eigenlijk zoals jullie doen. Wat is dan het belangrijkste wat je nodig hebt? Is het eigenlijk gewoon vertrouwen in je idee en dat het heus wel op zijn pootjes terechtkomt en een beetje bleu erin stappen en gaan met die hap? Of kun je het of zijn er mogelijkheden om het iets verstandiger tussen aanhalingstekens aan te pakken.
Ja, ik denk ik zou zeggen, denk ook zeker commercieel. Ik zie dat bij heel veel mensen die iets goeds willen doen of sociaal ondernemers, dat die heel sociaal zijn, heel idealistisch zijn, maar dat soms het pragmatisme of het commerciële denken in de weg kan staan. En dat is zonde, want als jij niet een eigen rendabel verdienmodel opzet, dan ben je dus afhankelijk van externe gelden. Dus dan moet je continu met de pet rond bij overheden of subsidies om geld op te halen, zodat jouw bedrijf bestaansrecht heeft. Dus wat wij gedaan hebben is het eigenlijk omgedraaid van: nou, laten we beginnen met het bouwen van een schaalbaar en commercieel verdienmodel, zodat we onze eigen broek op kunnen houden, zodat we daarna kunnen zorgen dat we dat inzetten om impact te maken. En ik merk dat er bij veel sociaal ondernemers het commerciële denken misschien een beetje als vies gezien wordt of dat mag niet. En dat ze daardoor te ver doorschieten naar het idealisme, wat heel zonde is, want dat kan soms juist een heel mooi bedrijf in de weg staan.
Toen we het over jouw evenement hadden, biertjes tappen door asielzoekers, toen liet je natuurlijk de termen diversiteit en inclusie vallen. Wat betekenen die termen voor jou eigenlijk?
Ja, het zijn een beetje geladen termen, merk ik. Dus ik vind het jammer dat het zo gepolariseerd is, het hele debat rondom diversiteit en inclusie. Voor mij is diversiteit eigenlijk dat iedereen een plekje aan de tafel heeft, dat iedereen mee kan doen. En inclusie is dat iedereen aan die tafel ook daadwerkelijk iets te zeggen heeft en iets in te brengen heeft. Maar ik denk dat we het ook dat weer veel genuanceerder en pragmatischer kunnen maken. Kijk, uiteindelijk zijn we allemaal divers. Elk team is divers. Het hangt er net vanaf langs welke as je het legt. Of dat nou geslacht is, of leeftijd, of cultuur, of religie, of verzin maar een variabele. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt zie je dat teams ook steeds diverser worden. Omdat je, als je mensen wil vinden, toch ook in andere registers moet gaan kijken. Als we met elkaar al zo divers zijn als teams, dan is het denk ik ook een goed idee om erover na te denken hoe we een beetje met elkaar kunnen samenwerken en hoe we het ook leuk en gezellig kunnen houden. Dus ik vind het jammer dat het zo geladen is vaak. Je kan het volgens mij ook veel praktischer maken. Van hey, hoe kunnen we nou met elkaar op een goede manier samenwerken, gezien de diversiteit die er toch al bestaat binnen het team.
Ik heb net een vluchtige blik op jouw kantoor geworpen. En ik heb in ieder geval één ding gezien wat niet zo divers is aan jouw personeelsbestand, is leeftijdsopbouw. Jullie zijn allemaal jonkies.
Klopt, ja. We hebben een relatief jong team. Ik moet zeggen, we zijn nu wel, we hebben een aantal vacatures openstaan, ook wel met mensen aan het praten die wat ouder zijn. Dus als het goed is, wordt het team straks wel wat diverser. Maar dat klopt. En misschien is het ook omdat hoe wij gestart zijn, omdat we zelf ook nog relatief jong waren. Ik merk ook wel dat er toch wel bij schoolverlaters, young professionals, gewoon veel meer leeft dat ze willen werken bij een organisatie die ook iets goed doet voor de wereld. Het impact maken, wat je natuurlijk vaak hoort. Dus misschien dat we daarom wel veel jonge mensen aantrekken. Maar goed, het is ook fijn en prettig om ook wat meer ervaring, levenservaring of ervaring in een functie binnen te halen. Dus ik verwacht dat dat op termijn wel wat meer zal nivelleren. Maar klopt, we zijn nu met een heel, heel jong team. Ja.
En de voertaal is Engels, dus dat suggereert wel weer een soort diversiteit in talen en landen waar de mensen vandaan komen die hier werken.
Ja, klopt. Ja, we hebben nog steeds dus Oekraïense mensen die ook bij ons intern werken. Die inmiddels best wel een beetje Nederlands spreken, maar ook primair Engels. En er wordt natuurlijk ook continu Engels gesproken met onze kandidaten. Met de asielzoekers en de vluchtelingen die via ons aan het werk zijn. Dus de voertaal bij ons op het kantoor is ook Engels. Het is natuurlijk ook fijn omdat je zeker in de huidige arbeidsmarkt je vijver dan veel groter wordt om uit te vissen. Mm-hmm. Dus je kan ook talent aantrekken dat andere mensen laten liggen, omdat ze heel erg vasthouden aan die Nederlandse taal. Dat is bijvoorbeeld iets op het gebied van inclusie. Hè. Niet iedereen spreekt even goed Nederlands. Dus laten we dan Engels aanhouden als voertaal, zodat iedereen zich even gehoord voelt hier.
Als ik aan inclusie denk, dan denk ik ook altijd aan de gehandicapten, de ex-gedetineerden, de ex-junks. Bejaarden, weet je wel? Mensen waar je het eigenlijk helemaal niet zo vaak over, maar die ook misschien moeten hebben om mee te doen. Potentiële doelgroep voor jou ook?
Zeker, ja. En het zijn ook mensen die we al wel eens aan het werk hebben gehad. Mm-hmm. Laat ik vooropstellen, wij mogen niet discrimineren. Je mag ook niet positief discrimineren. Dus we mogen niet zeggen, we willen alleen maar Oekraïners aan het werk hebben of alleen maar asielzoekers aan het werk hebben. Dus als iemand solliciteert op een vacature en diegene is een match, dan zullen we die ook gewoon meenemen en voorstellen. Dus dat betekent dat wij ook een heel divers personeelsbestand hebben. Inderdaad, als je het hebt over geslacht, maar ook leeftijd, achtergrond. Als je met mensen werkt, dan zie je alles voorbij komen. En dan merk je inderdaad dat diversiteit veel verder gaat dan waar je het vaak over hoort. De weerstand zit hem vaak in de quota's of met een geven vingertje. We moeten dit, we moeten dat. Maar wat ik net ook al zei, ik denk dat die teams per definitie divers zijn over heel veel verschillende assen. Dus dat merken wij ook, dat we dat allemaal wel voorbij zien komen. En dan doen wij ons best om samen met onze klanten een omgeving te creëren waarin die groep mensen ook gehoord wordt en ook op een prettige manier naar het werk gaat.
Toen ik mijn vragenlijstje voor deze opname eventjes met jou doornam, toen kondigde ik aan dat ik aan jou ging vragen, Hero Jam Slava, Gloria aan de Helden. Ik kan me voorstellen dat jij voor asielzoekers en vluchtelingen een soort van held bent. Hoe ga je daarmee om? En toen begon je wel een beetje ongemakkelijk te blozen. maar hoe ga je daarmee om?
Nou, zeker. En ik denk niet alleen ik als persoon, hoor. Ik denk inmiddels dat de jobcoaches die wij hebben, die dus echt op AZC's komen en die echt dagelijks in contact staan met de asielzoekers, dat die in veel gevallen zeker helden of heldinnen zijn voor die groep. Aan de ene kant is dat heel mooi. Als je ziet wat we hier voorbij krijgen van dozen chocola tot bosjes bloemen, tot mensen die echt bij het ophalen van hun kerstpakket met tranen in hun ogen staan te vertellen hoe belangrijk wij voor ze geweest zijn. Hoe belangrijk het is dat ze nu dit werk kunnen doen hier in Nederland. Dus dat is heel mooi om te zien. Dat geeft heel veel voldoening. is soms ook goed om het een beetje... uiteindelijk hebben we wel een professionele relatie natuurlijk met iemand. Dus we kunnen ook niet die personen helpen bij alle problemen die zich voordoen in hun leven. Dus we proberen daar ook wel een soort regiefunctie in aan te nemen. Als er dingen spelen, dat we mensen ook kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus we hebben ook veel samenwerkingen met publiek-private organisaties. Of dat nou het COA is voor de opvang, of het UWV is, of andere organisaties. Zodat wij ook de mensen op de juiste route kunnen zetten. Mm-hmm. Dus dat is altijd wel een balans van nou ja, hoe ver ga je? Je wil mensen natuurlijk heel graag helpen. Maar uiteindelijk, waar we het net over hadden, hebben wij ook gewoon een bedrijf te runnen. Hebben wij ook een professionele relatie met mensen. Dus ik denk dat we veel verder gaan dan een gemiddeld uitzendbureau of een werkgever. Maar er zitten soms wel grenzen aan wat je kan doen.
Duurzaamheid.
Duurzaamheid, ja.
Is dat een thema voor jullie? Iets minder kan ik me zo voorstellen als je een uitzendbureau runt, maar wie weet?
Ja, ja, wat minder direct. En we zijn uiteindelijk zelf gewoon een zakelijke dienstverlener. Dus we hebben hier een kantoor. En nou ja, het is wel een thema voor ons. We zijn ook een B-corp. Staat voor Benefit Corporation. Bedrijven die zich niet alleen inzetten voor financieel rendement, maar ook iets goeds willen doen voor mens en voor milieu. Dus daar is duurzaamheid ook zeker een thema. Dus waar wij invloed op hebben hier, of dat nou recyclen is of het beperken van energieverbruik, dan zullen we dat zeker doen. Maar ik denk dat het indirect ook wel te maken heeft met werk en ook wel een thema is. Ik las een keer dat het beste wat je geloof ik kan doen voor duurzaamheid is zorgen dat mensen boven de armoedegrens leven. Als jij niet dagelijks bezig bent met heb ik wel brood op de plank of een dak boven mijn hoofd, dan ga je nadenken over hoe wil ik daar de achterlaten voor toekomstige generaties. Dus ik denk dat wat wij doen, mensen die geen werk hebben met afstand tot de arbeidsmarkt, helpen aan werk. Zodat zij kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Denk ik dat dat ook op het gebied van duurzaamheid veel ruimte creëert. Want als jij voorzien bent in je basisbehoeften, ontstaat er ook mentale ruimte om verder na te denken over wat je kan doen voor een betere planeet.
Als jij nou met Bart een keertje een biertje aan het drinken bent en je zit een beetje aan de bar en je denkt een beetje terug aan die tijd dat je net een paar dagen letterlijk terug was uit Thailand. Allebei geen benul van arbeidsbemiddeling. En jullie zijn maar gewoon begonnen. En wat er nu is allemaal is gebeurd en waar jullie nu staan. Wat gebeurt er als jullie daar nog eens eventjes op reflecteren?
Ja, ja, het is. We hebben vaak genoeg dat we onszelf nog wel even moeten knijpen van gebeurt dit echt? Maar het is ook, het is zo'n rollercoaster geweest en nog steeds. Dus het gaat enorm snel. We zijn nu ruim 3 jaar bezig. Ja, het voelt tegelijkertijd als 3 dagen, maar ook wel weer als 30 jaar, zeg maar. Dus het is wel goed om af en toe even stil te staan en te reflecteren van, goh, waar zijn we nou eigenlijk in beland en wat zijn we allemaal aan het doen? Ook om successen te vieren. Je bent natuurlijk geneigd om heel erg na te denken over waar moet het naartoe en wat kan nog beter en heel erg met de toekomst bezig te zijn. Maar we proberen ook wel zeker met elkaar en ook wel met het team af en toe even stil te staan en terug te kijken en ook successen te vieren om stil te staan waar we zijn gekomen en hoeveel mensen we hebben kunnen helpen. Maar het is nog steeds, het voelt nog steeds altijd een beetje onwerkelijk. Maar wel op een leuke en goede manier.
Hoe zorg je ervoor eigenlijk dat je zelf fris en gezond blijft? Want ik kan me voorstellen, er komt zoveel op je af, zoveel uitdagingen, dat je misschien wel eens vergeet om ook een beetje aan jezelf te denken.
Zeker, ja. Nou ja, dat geldt voor ons, maar eigenlijk voor iedereen hier in het team. Dat we nu ook gewoon nog steeds ontzettend druk zijn. En ja, weet je, als start-up heb je natuurlijk niet de teams of de systemen of de processen waar je op terug kan vallen die de grote gevestigde organisaties hebben. Dus dat is zeker uitdagend als snel groeiende start-up. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet voorbij loopt en dat je ook een beetje voor jezelf zorgt? Uiteindelijk is het natuurlijk een marathon en geen sprint. Dus wij proberen dat bij onszelf en ook zeker bij het team te stimuleren. Door ook af en toe gewoon even rust te nemen. Dus om vakantiedagen op te nemen. Door even te ontladen, te ontstressen. Maar ook gewoon, je komt terug een beetje terug op de saaie clichés die wel gewoon werken. Dat je een beetje beweegt, sporten, op je slaap letten, op je voeding letten. Dus alles eromheen een beetje goed organiseren. Zodat je ook elke dag fris en fruitig op het werk komt en je in kan zetten.
Hannes Drijver, ik wens je heel veel succes met Herojam. Ik vind eigenlijk dat jullie allemaal hele toffe dingen doen. Dus luister ook die andere afleveringen in deze serie terug. Dat kan via je favoriete podcast-app of kijk op de website opiniebladforum.nl of vno-ncw.nl/doorpakkers. Dankjewel.
Dankjewel.